This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto. Iedere derde zaterdag van de maand nemen jullie mee in de wereld van kunst en cultuur. Wees meester en vormgever van jezelf. Nog niet zo lang geleden stonden de kraaien klaar om je volgens vaststaande rituelen je stoffelijke resten naar je laatste rustplek te brengen. In de laatste decennia van de vorige eeuw begon daar een kentering in te komen. In die periode stierven veel jonge mensen aan AIDS. Vaak leefden ze een rijkelijk leven en wilden dit ook tot uitdrukking brengen tijdens hun uitvaart. Het is niet toevallig dat Zielhuis Uitvaart is opgericht in deze periode. De mensen van Zielhuis inspireren en ondersteunen je om jouw uitvaart vorm te geven die bij jouw leven past. In deze uitzending ben ik te gast bij Wilma den Uyl en Robert Witloks. Mijn naam is Harold Tiatte en welkom bij Studio 45. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Gast bij Wilma en Robert open ik het gesprek met de vraag aan Wilma: waar komt de naam Zielhuis vandaan?
Nou, Zielhuis komt van zeg maar mijn voorganger. Hij heette Jan Henk Zielhuis. En wij waren toen de tijd collega's op de Schorenstichting. En hij ging even op reis en hij kwam terug en hij wilde begrafenisondernemer worden. En natuurlijk zijn achternaam aangehouden, Zielhuis. Helaas overleed hij na 2 jaar. Toen heb ik zeg maar het bedrijfje voortgezet. Zijn naam, Zielhuis, aangehouden. En ik vind het mooi, of wij vinden het mooi om nog steeds zijn naam te noemen.
Met zo'n naam is het eigenlijk een soort van lotsbestemming, maar ook heel mooi dat u zo doorleeft natuurlijk.
Ja.
Jullie kennen elkaar, Robert, van de Schorenstichting.
We hebben elkaar echt leren kennen in de tijd dat we allebei bij de Schorenstichting werkten. Ik toen in het hulpverlening preventieteam, ik weet dan niet meer eens welke van die twee. En jij voor de internationale buddyprojecten, zo was het. En toen zijn we elkaar in trainingssituaties voor het eerst tegengekomen en sindsdien vrienden. En nu ook collega's.
En hoe ben jij erbij gekomen?
Ik ben nu 1,5 jaar bij Zielhuis, ook opgeleid. En daarvoor heb ik 25 jaar in de HIV en AIDS hulpverlening en dienstverlening gewerkt. Bij Schorenstichting en bij HIV Vereniging Nederland. Wilma volg ik, al jaren ook in de oprichting of in het overname van Zielhuis. En hoe ze dat in de afgelopen 10 jaar zoveel volume heeft gegeven. Zo zijdelings wat geleerd wat het vak inhield. En het was 2,5 jaar geleden dat je, ik geloof bij herhalingen steken me zei van nou Robert, als je in Amsterdam weer meer dingen wil doen, want ik was veel in het buitenland op dat moment, ik kan nodig hulp gebruiken en ik zie het je wel doen geloof ik. Dus nou, toen zijn we op een gegeven moment serieus gaan praten en toen hebben we gezegd, daar gaan we er ook voor. Ben ik ingewerkt, opgeleid door Wilma, ondertussen de opleiding gedaan. Nu ben ik uitvaartbegeleider bij Zielhuis Uitvaart.
Als we kijken naar begrafenissen door de jaren heen, en als we dan helemaal teruggaan naar bijvoorbeeld begin vorige eeuw, er is een enorme evolutie doorgemaakt. Waar zit eigenlijk het grote verschil?
Nou, ik denk, als je kijkt naar heel vroeger, 100 jaar geleden, dan was er gewoon ook nabuurschap. En dan werd een begrafenis ook door de gemeenschap geregeld. Op een gegeven moment kwamen die grote uitvaartmaatschappijen. En die
dat
gingen,
is de jaren 50, 60, hè?
Ja, ja. En die gingen, zeg maar, ontzorgen. Dus die namen de uitvaart uit handen. Nou, dan maken we even een stap naar, zeg maar, de periode 80, 90. Dat er heel veel jonge mannen aan AIDS dood gingen. En wij hebben dat samen ook vanaf de andere kant meegemaakt. Ik was buddy, had vrienden. En dan kwamen er van die zwarte kraaien binnen. En het moest zus en het moest zo en het moest dit en het moest dat. En dan was je aan het vechten om eigen ideeën erin te brengen. Iemand ging altijd, die had zo'n oud busje. We willen met dat busje naar de begraafplaats. Dat mocht niet, want je moest officieel rouwvervoer hebben. Nou, tegenwoordig mag dat allemaal. Maar dat komt wel vanuit die tijd dat er meer openheid is. Het kan ook anders.
Er is door die hele generatie toen en al die mensen is daar enorm aan de poorten van de begrafenisondernemingen gerommeld.
Ja, ja.
Ik heb het toen in die tijd in een paar jaar echt zien veranderen.
Ja. Ja, wat heb jij zien veranderen?
Nou, dat het steeds uitbundiger werd, maar ook steeds persoonlijker werd.
Ja.
Ik heb meegemaakt dat voor het eerst bijvoorbeeld foto's werden getoond.
Ja.
En van daaruit is het gegroeid misschien wel met als hoogtepunt in Amsterdam de begrafenis van Manfred Lange.
Ja. Ja. Dus er is veel meer oog gekomen voor wat past. En wat wij doen is elke keer kijken van nou, wat zijn jullie ideeën? Wat zijn jullie wensen? Hoe kunnen we iedereen die een rol heeft erbij betrekken? Zodat je echt samen zo'n afscheid gaat vormgeven.
Nee. En op dat intieme zijn jullie misschien nu op dit moment weer teruggeworpen vanwege de coronapandemie.
Al 2 jaar.
Ja. Ja, kleinere bijeenkomsten. Het gaat een beetje mee met de maatregelen, maar inderdaad, bijeenkomst is nagelang de omvang van de ruimte van 20 mensen, 30 mensen. Dat komt zeker voor. Vaak met livestream. Hè. Dat is dan het voordeel dat weer beter ontwikkeld is de afgelopen jaren. Ik wil even aansluiten wat Wilma zei over aansluit bij de behoefte. Iedereen een plekje erin geven. Ik moest, terwijl ik jullie hoorde praten, heel erg denken aan mijn ervaring in mijn vroege jeugd nog. Nog zeg maar voor de Heveneeds crisis op zijn hoogtepunt. Toen ik kind was, werd mijn neef ziek. Die leukemie en die is op zijn 15e overleden. Toen was ik ook 15. En wat ik daar nog heel erg bij staat, dat je sowieso als kind werd weggehouden rondom dat ziekbed. Maar ook hoe die crematie ging, als 15-jarige, totaal niet bij betrokken. Je werd in een zaaltje gezet en je moest maar zien wat er gebeurde. En ineens zakte daar die kist weg in de grond, waar ik helemaal niet op voorbereid was. En dat heeft me later wel de informatie gegeven, oh, dat kun je toch veel beter doen. Hoe betrek je iedereen erbij? Hoe informeer je mensen? Het zijn vaak kleine dingen over de volgende stappen die gaan komen. Of hoe kunnen we die samen zo inrichten dat het voor jullie prettig is? Of dat het een eigen vorm krijgt? Dat is enorm cruciaal. En later in de buddy-tijd, als buddy heb ik het ook meegemaakt, dat rondom de ziekte, laat staan homoseksualiteit, een enorme stoelendans was. Vrienden wisten het dan wel en familie niet. En dat ging bij de begrafenis gewoon zo door. Wat, en voor de nabestaanden toch ook heel lastig of misschien slecht is om te begrijpen wat er aan de hand is. Maar ook voor degene die overleden is, zou ik dat eigenlijk niet zo hebben gewild. Dus daar zit voor mij, als ik terugkijk op mijn leven, heel veel motivatie en ervaring om nu erbij betrokken te zijn en iets te kunnen betekenen voor mensen, zodat het voor hun een optimaal, zinvol moment wordt. Want zij moeten door met het leven en met het verdriet.
Ze zijn niet op één hand te tellen, de uitvaarten, de begrafenissen, waar niets was geregeld. De familie die neemt het over en de community mocht niet komen. Ja. Je kreeg, nou heb ik niks tegen christelijke uitvaarten, maar een uitvaart die niet past. En daarom ben ik ook begonnen, ook vanuit de ervaring die wij hadden bij het Homo Buddy project en ook bij de Schorenstichting. Bij de hulplijn hadden we regelmatig weduwenaren waarvan man of vrouw was overleden en zij niet voldoende, zeg maar, als partner erkend waren bij de begrafenis. En ja, en dat blijft bij je, weet je. Dus wij zijn heel erg begonnen met David Noordhof, die heeft ook, werkt ook in het team van Zielhuis, om vooral ook daar informatie over te geven. Die uitvaart op een bepaalde manier, dat muziekje of
de regie in eigen hand te nemen.
Ja, en kijk daarin naar vooraf. Wie wil je dat er betrokken wordt bij je uitvaart? Als jij een goede familierelatie hebt, prima, maar misschien ook vrienden erbij. Als je geen goede familierelatie hebt, is het belangrijk om een testament te maken en een executeur aan te stellen die je uitvaart gaat regelen. Want anders, zeg maar wetmatig, is, of juridisch gezien, is dan de familie in feite de opdrachtgever en kan daarmee ook bepalen. En godzijdank zijn er hartstikke veel families die openstaan en ook vrienden erbij willen betrekken. Maar soms ook niet. Soms ook niet.
In hoeverre heeft jullie werk als hulpverlener jullie ook geholpen in deze baan? Want jullie hebben een aantal extra tools om dingen bespreekbaar te maken.
In dit contact, het helpt het enorm niet te schrikken van verhalen van anderen, niet te schrikken van emoties. Ook intuïtief dingen durf te doen of te zeggen. Maar in deze rol zijn we niet hulpverlener in eerste instantie. We zijn uitvaartbegeleider. Als ik met name richt op iedereen betrekken bij het proces, naar gelang de wensen van de overledene zoveel mogelijk en ook een hoop regelen. Als vanwege rouw er echt behoefte is aan een langdurig contact, dan gaan we doorverwijzen. Of, nou goed, dus dat is altijd een misverstanding, vind ik een misvatting, dat we in deze rol alleen hulpverlener zijn. We zijn vooral procesbegeleider, een proces van een week en tussen familie en vrienden.
Want je moet ook een heel aantal praktische dingen organiseren.
Ja.
in het proces.
We moeten heel veel organiseren en daar ook een beetje de rode draad van het tempo in de gaten houden. Mm-hmm. En daarbinnen alle ruimte geven voor, nou, gaan jullie die foto's uitzoeken? Wat is moeilijk? Of kunnen die wel goed samenwerken? Allemaal dat soort ervaring komt enorm van pas.
Alle ervaring die ik heb opgedaan binnen bijvoorbeeld het Homo Buddy project, binnen de gay community, ook gewoon de opleidingen, weet je, als systeemtherapeut. Ik heb bij Rochelle Griffin op de vuurvlinder gewerkt. Dat helpt allemaal wel in het vak als van uitvaartbegeleider. Namelijk dat je gewoon kijkt en aandacht hebt voor wie zijn hier. Soms heb je bijvoorbeeld mensen die zijn vrij dominant en waardoor de ander niet aan bod komt. Ja, hoe betrek je die er wel? Hoe creëer je ruimte? Soms hebben we ook echt met ingewikkelde familierelaties. Er is een zoon weggelopen en die komt weer terug. Of de verloren dochter. En zijn er spanningen? Nou, dan kun je doorgaan met een uitvaart praktisch regelen van de dag en welk muziekje en wie spreekt. Of geef je eerst even aandacht aan, hoe is het met jou, wat heb je nodig, waar moeten we rekening mee houden deze week? Dat even op tafel komt. En dan ben je niet met een therapeutische sessie bezig, dus daarin ben ik het wel met jou eens. Je bent geen hulpverlener, je bent zeg maar dat proces aan het begeleiden. Daarnaast denk ik wel, ja, je neemt wel gewoon meer mee, waardoor je ook wat makkelijker in kan spelen of waardoor je daar ook niet bang voor bent. Ik heb bijvoorbeeld verschillende uitvaarten meegemaakt met zelfdoding. En dan heb je familie en vrienden. Dat is alleen al sowieso gewoon een diep verdriet. Maar dat bijvoorbeeld de familie net een maand wist dat hij homoman was, maar niet wist dat hij ook nog eens een keer HIV had. En dan komt dat eigenlijk na zijn dood naar voren. Ja, dat kun je verbloemen. Of we moeten daar samen naar kijken. En voor de ene groep is dat al helemaal bekend en heeft dat. En dan heb je de familie. Nou, toen hebben we bijvoorbeeld besloten om 2 herdenkingen te doen. De ene georganiseerd door de familie, de andere georganiseerd door de vriendengroep. En daar was de familie ook bij uitgenodigd. En bij de ander waren ook een aantal vrienden uitgenodigd. Dan komen beide,
samen.
Samen.
Ja.
Ze ontmoeten elkaar ook. En daar werden dan onder andere ook die foto's gepresenteerd van de Gay Pride en van Pos en Proud en noem maar op. Ja, ook een openbaring, dus het mocht ook allemaal. Maar daar moet je soms wel even.
En daar nemen jullie wel heel duidelijk jullie bagage in mee. Van oké, maar dit is ook mogelijk en waarom organiseren
we
dit zo?
Hoe kunnen we dat doen samen? Ja.
Ja. Ja, en ook hoe zorg voordat iedereen toch wel zijn plekje krijgt in rondom de uitvaart of de dagen ervoor. Zodat iedereen voelt van ik lever een bijdrage. En ik bedoel, de ene staat nog helemaal makkelijker achter het sprekersstoel als een ander. Maar er zijn allerlei dingen ook met elkaar te bedenken, zodat iedereen een plekje krijgt. En zich gehoord voelt en zich gezien voelt.
Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Thank you. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me?
Bij begraafplaats De Nieuwe Ooster is uitvaartmuseum tot zover. De centrale vraag in dit museum is: hoe gaan wij om met de dood? Meer informatie www.totzover.nl. Terug naar het interview. En ik vraag hoe het in zijn werk gaat als zij een melding binnenkrijgen. Laten we gaan naar het moment dat jullie een melding krijgen. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
Veel vaker gebeurt dat we vaak wel van tevoren zijn gebeld. En dan hebben we meestal al een voorgesprek. Om ook informatie te geven, om te horen van waar denken jullie aan.
Want dat soort gesprekken zijn vrij belangrijk.
Wat ik zie gebeuren is dat het voor mensen vaak heel opluchtend is om dat gesprek te hebben. Hangt ook wel, soms zijn ze ook wel wat zenuwachtig. Veel vragen. Of prettig dat een aantal dingen nu helder zijn en ik al heb kunnen besluiten. En nu kan ik het ook weer even met rust laten. Dat hoor ik heel vaak terug.
Je moet ook een klik hebben, denk ik. En als er gewoon op de dag van overlijden, het kan natuurlijk ook plotseling gebeuren en dan komen wij ook gewoon binnenstappen. Mm-hmm. En dan bij overlijden, wat al natuurlijk emotioneel en verdrietig is en er moeten ook heel veel beslissingen dan genomen worden. Mm-hmm. Ja, dan is het wel fijn dat je bijvoorbeeld een paar basisbeslissingen van, nou, we willen heel graag dat ze thuis opgebaard wordt. Of nee, we willen een 24-uurskamer, daar krijgen we de sleutel van, zodat we daar zelf op bezoek komen. Begraven of cremeren is dan mogelijk bekend. Wij kunnen dan vaak al meteen gaan schakelen, even horen, wanneer is daar tijd, is die locatie op die dag vrij. En dan ga je rustig dat plaatje rondmaken. Als er niks is voorgesproken, dan doen we dat ook daar ter plekke. En dan kijken we ook even, wat is de situatie, hoeveel bespreken we nu en anders komen we morgenochtend terug.
Het voorgesprek, natuurlijk voor degene die gaat overlijden, maar het is voor de partner of familielid of goede vriend vaak ook heel fijn om degene die zij moeten gaan bellen na overlijden al een keer gezien te hebben of ontmoet te hebben. Dus het heeft ook echt een functie voor de nabestaanden.
Want zo'n voorgesprek, dat doen jullie waarschijnlijk met degene die gaat overlijden.
Ik had vanochtend een voorgesprek met de vrouw en de dochter. En degene die komt te overlijden lag boven ziek op bed, zeg maar. En die had ook geen behoefte. Hij zei, nou, dat is voor jullie. Ja. Dat is ook prima.
Jullie hebben besproken, jullie gaan cremeren of een begrafenis. Ik hoorde van Desmond Tutu afgelopen weekend resoneren. Bestaat dat al in Nederland?
Nog niet. Het gaat wel komen, maar dat duurt nog even. Ja.
Hebben we nog meer verschillende vormen in Nederland?
Een zeemansgraf, zeevrouwsgraf, een zeegraf.
Mag dat als je niet op zee bent doodgegaan?
Dat mag.
Okay.
Vrij ingewikkeld om geregeld te krijgen, maar het kan wel.
Vind ik ook nog wel mooi. Eerlijk gezegd.
Nou, dan gaan we dat doen.
Op het moment dat iemand sterft, jullie worden direct gebeld, neem ik aan.
Meestal eerst de huisarts. Ja. Hè? En die moet komen en die moet officieel
die
het
moet
overlijden
een natuurlijke dood
vaststellen. Of indien het euthanasie is, dan komt ook nog de schouwarts. En meestal worden wij dan wel gebeld en dan stemmen we af. Ja, hoe laat willen jullie dat we komen? En dan komen we. Eerst is altijd de zorg voor de overledene. Mm-hmm. Dus dan doen we de laatste verzorging, wassen, kleden. Meestal met een van de nabestaanden of twee.
Dat gebeurt thuis?
Dat kan. Als iemand thuis is overleden, doen we dat thuis. Als iemand in een hospice is overleden, in een hospice of in een verpleeghuis. En als iemand in een ziekenhuis is overleden, dan halen wij meestal de overledene op en doen wij dat. Of we brengen hem of haar naar huis toe als zij daar willen opbaren. Of we doen dat in het uitvaartcentrum.
Ik dacht namelijk dat dat altijd gebeurde in een mortuarium. Dus
kijk, als iemand thuis overlijdt en dus de thuis is ook de opbaring, gebeurt dat allemaal thuis. Ja. En dat kan ook thuis. Ja.
Wat mooi.
Ja.
Het
is
ook
heel fijn om dat met de nabestaanden te doen. Of delen daarvan met nabestaanden te doen. Dat ze zelf mee kunnen helpen om te kleden. Of hem of haar goed te leggen. Het is een heel prettig, rustig ritueel eigenlijk om dat samen te doen.
En ook vrij belangrijk.
Ja.
Want ik kan me herinneren met mijn opa. Die had zijn stropdas altijd op een bepaalde manier gestrikt.
Ja,
precies.
En dat was in één keer een klassieke strik. Ik zeg, maar dat is het niet.
Ja, maar dat soort dingen, daar gaat het om. En zeker met kinderen, laat ze even rondlopen, geef ze de tijd. En er is altijd wel een momentje of een kleine actie dat je ze er toch even juist bij kan. En dan zijn ze eerst bij papa geweest, die daar ineens dood in zijn bed ligt. En van, god, welke knuffel gaan we erbij leggen? Weet je, nou, ga er maar bij leggen. En dan zijn ze voor het eerst bij papa geweest die dood in bed ligt.
Ja, mooi.
Dat is heel bijzonder.
Heel bijzonder, ja. Maar ook gewoon in het proces van de dood hoort bij het leven. We betrekken iedereen die erbij wenst te zijn erbij.
Ja.
Dus jullie moeten dan ook van alles gaan organiseren. Hoe ziet jullie organisatietaak eruit op dat moment? Waar beginnen jullie?
Dus dat is eerst bij de zorg voor de overledene. Mm-hmm. En dan is het contact maken en even rust met de nabestaanden die er dan zijn. Ja, dan heb je een eerste bespreking. Kijk, wat al snel bepaald moet worden is de dag van de uitvaart.
En wettelijk staat daar geloof ik 6 dagen voor.
Ja, hè? En anders kun je uitstel krijgen en weekenden tellen niet mee en feestdagen ook niet. Daar ga je wel mee beginnen, want de kaart moet natuurlijk ook gemaakt worden. En om die kaart te maken heb je die informatie nodig.
En vaak, misschien moeten er mensen van ver weg komen.
Precies. Dus dan ga je kijken, wordt het welke locatie, welke begraafplaats, welk crematorium. Hebben we een bijeenkomst ergens op een alternatieve locatie? als we geen voorgesprek hebben gehad, ook even contact met hoe is het met jullie. Vertel wat over de overledenen. Dat je niet meteen... Het is gewoon even rustig.
Je laat mensen ook even stroom afblazen.
Tuurlijk, ja, dat is gewoon belangrijk.
Ja. Ja. En als de energie op is, die eerste ontmoeting, dus zeker kort na overlijden, soms zit er al lange nachten aan vooraf dat mensen gemaakt hebben. Weet je, we hebben nu de overbrenging gedaan of de thuisopbaring. Neem je rust, morgen vroeg komen we terug.
Ja.
Ja.
Voor nu is gebeurd wat moet gebeuren.
Ja, daar zit ook een logica in.
Ja. Precies. Ja. Ja, en het is natuurlijk al die hele week staat in het teken van afscheid nemen en van herinneren en het leven ook vieren. Ik bedoel, want dat gebeurt ook. Hè? Want ik krijg ook heel vaak, goh, wat erg toch al, alleen maar met die dood. En ja, ik ben veel meer met het leven bezig. Eén, te zorgen dat die afscheidsbijeenkomst, ja, wat willen zij dat daarin naar voren komt? Ik bedoel, dat bespreken we dan ook de dagen daarna. Hè? Ja, wat zijn nou speciale momenten in zijn leven, in zijn jeugd? Wat waren haar passies? Wat waren ook de irritante dingetjes? Weet je wel? En wie zijn de vrienden of ooms of wat... Nou, zo ga je heel rustig, hè, denk ik. In drie dagen maak je een beetje die afscheidsbijeenkomst. Ga je invullen.
En het is de dag, zeg maar, na het overlijden, dat wij heel erg die rode lijn voor de komende dagen uitzetten. Dus crematorium reserveren of een begraafplaats. Kijken of we dingen daar kunnen. Misschien een andere locatie waar de herdenking plaatsvindt. Het vervoer alvast moet je allemaal gaan voorverkennen of dat kan. Of partijen kunnen, of het aansluiten. En die tweede dag zijn we ook bezig met het papierwerk achter de schermen, aangifte doen. Binnen 24 uur maken we ook altijd een kostenberaming op basis van de wensen. Zodat mensen ook inzicht krijgen van deze wensen leidt ongeveer tot dat en dat bedrag. En dat leidt soms tot bijstelling op allerlei manieren. Dus dat is allemaal... Mensen denken vaak, ga je meteen denken hoe lang ome Pietje mag spreken. Maar het komt pas wat later. Eerst is het thuis, het lichaam, rust in het proces en de rode lijn uitzetten. En dan komt het rest richting de invulling van de herdenking zelf.
Ja, maar het lijkt mij heel spannend.
Als uitvaartbegeleider, denk je?
Maken met emoties van mensen. Je hebt je taak, weet je, zoals aangifte doen, locaties reserveren, muzikanten kijken of ze beschikbaar zijn. Er zit waarschijnlijk ook een maximale tijd aan als je naar een crematorium gaat. Zeg maar, je hebt een uur de tijd voor zo'n aula. En daar moet je het dan toch allemaal maar in zien te bewerkstelligen. Het kan ook niet degene achter jou laten wachten.
Nee, precies. Heb je ook al vaak een voorkeur voor een andere locatie, waar er sowieso al een eigen sfeer gecreëerd kan worden en meer rust en ruimte is. 10 minuten uitloop of 10 minuten later beginnen, dat is dan geen probleem. Ja, dan boeken we meestal.
En het moet allemaal in één keer goed gaan, want de afscheid gaat maar één, doe je maar één keer.
Ja.
Dat is wel de bedoeling.
Ja.
Ik kan het morgen nog een keer over. Nee, dat is. Dat is de uitdaging, dat is soms ook de druk van, het moet goed zijn. Precies, je hebt ook geen generale repetitie, het moet gewoon lukken.
Ja, maar er ligt ook een heel leuke rol voor ons. En daar heb ik echt heel veel geleerd de afgelopen 1,5 jaar bij Zieluis. Dus hoe processen door te denken, op van waar kunnen allemaal bottlenecks liggen. Zeker in Amsterdam, met een auto daarheen en dan over de weg, met een baar. Misschien daar ligt dan de boot en die moet dan nog even daar lang en moeten we aankomen. Goed, al die stappen doordenken en dan moet je echt denken letterlijk, hoe zet je een kist op een boot? En welke materialen heb ik dan nodig en wie moet dan het verkeer tegenhouden en wat zou er mis kunnen gaan? Het is heel veel, natuurlijk heeft het heel veel met je proceskant te maken en met verdrietig. Dus het is ook heel veel van dit. Gewoon de doorgang, doordenken. Ja.
Er is altijd een stuk in de openbare ruimte van een begrafenis. Ja. Ik heb toch dat mensen steeds meer een korte lontje hebben tegenwoordig. Hoe gaat het bijvoorbeeld dat weggebruikers een rouwsdoek doorlaten? Gaat dat nog vlekkeloos?
Die gaan er knal doorheen. Maar dan staan wij met gele hesjes om dat een beetje te bedaren. Maar ik heb ongelukken gehad dat de rouwauto aankomt en we de kist uit moesten dragen in de duif. En er komt gewoon nog een scooter langs en die wil toch nog links en die rijdt zo tegen de deuren aan. Ik bedoel maar, ja. Maar je komt aan met bijvoorbeeld met de boot op Zorgvliet. En dan staan die mensen aan de kant en die moeten naar de overkant. Nou, het zijn hardlopers, het zijn scooters, het zijn fietsers. En ze crossen er gewoon recht doorheen. Ja. Dus dan moet je even twee mensen hebben. Even rustig, even rustig.
Het is zeker in Amsterdam, nou, met verkeersopbrekingen, met files, met delivery autootjes. Je moet ruim plannen. Ja, je zult eens een keer 10 minuten over hebben, maar liever dat dan omgekeerd. Maar je hebt niet alles in de hand. Nee. Er kunnen altijd dingen gebeuren. Sta je met de rouwauto vast op de ring? Ja, dan sta je vast op de ring. Ja. Dan kun je hoog en laag springen. En dan moet je gewoon vooruit gaan bellen, omdat de vervolgstappen dan wat vertragen.
We zijn dus tot de herdenking. Dan in de herdenking.
Hoe maak je de ruimte ook persoonlijk. Mm-hmm. Ik geef heel vaak ook het voorbeeld van mijn vader. Mijn vader liep altijd op klompen. Had een pet op, rookte check. En had een grote tuin met allemaal bloemen. Dus ja, bij zijn kist stond bloemen uit zijn tuin. Zijn klompen, die check, die hadden we ook er neergelegd. En zijn pet. Hoef je niks meer te zeggen. Iedereen hoeft geen foto op die kist. Want iedereen weet, oh, dat is Ton, hij heette Ton. Creëer je eigenlijk, zeg maar, een veilige plek. Een plek die van de overledene was, zeg maar.
En dan, nou, vaak een paar persoonlijke elementen maakt het ook heel herkenbaar.
Heel herkenbaar. En ja. De overgang van het leven naar dood natuurlijk ook een stuk makkelijker als je herkenbare dingen zit.
Ja. Verleden jaar een uitvaart gedaan met iemand die alsmaar in zijn groentetuin zat. Dan hebben we letterlijk rondom de kist bakken met tomatenplanten, komkommers en chilies. Nou, hij stond letterlijk te midden van een groentetuintje. Ja. Het zag er fantastisch uit. Ja. Maar het was zo... voor de mensen, dat hoor ik ook, van zo fijn om hem in een groentetuintje voor het laatst te zien. En dat, ja, dat moet je logistiek wel allemaal regelen, want die aula moet snel ingericht en weer uit. Hè. Maar dat is natuurlijk wel heel leuk om te doen. En dan ook echt iets te doen wat bij de overleden wordt. En wat voor de nabestaanden heel herkenbaar is. Ja.
Bye. Iedereen heeft een vrije keuze om een uitvaartonderneming te kiezen. Ook als je verzekerd bent bij een van de grotere uitvaartverzekeringen. Neem vrijblijvend contact op met Zielhuis voor meer informatie. In gesprek met Wilma en Robert beginnen we bij de ceremonie.
Ik heb wel eens uitvaarten gehad en dan stond je buiten. En dan zo van, wie hebben we nou hier begraven? Ik kom niks te weten. Voor ons is een ceremonie echt van hoe vier je, herdenk je het leven van degene die is overleden. Daar zijn wij met de vrienden, de familie, die maken natuurlijk een draaiboekje. Welke aspecten vinden jullie belangrijk dat er naar voren komt?
Het hele leven wordt herdacht, hè? Ja. Niet alleen de laatste weken of alleen de familiaire. Heel mooi om terug te kijken op eerdere fases in het leven, met beelden misschien ook bij of sprekers die erbij horen. En dat geeft een totaal beeld. En mensen vinden dat vaak ook heel prettig om het hele leven toch dan te zien, terwijl ze zo dicht op die laatste weken misschien nog zitten.
En ook voor mensen die er wat verder af staan, is het ook fijn om een heel leven voor iemand te zien.
Ja, en daar hoort ook muziek die ook past bij hem of haar. Of juist een muzieknummer wat troost geeft of waar iemand iets mee wil uitdrukken.
We hebben niet voor niets de begrafenis top 10.
Ja. Ja. Nou, die...
Die nummers komen die wat minder tegen. Nou, wij komen heel verrassende muziek tegen en prachtig. En totaal divers. Ontzettend leuk. Van de week op de Pet Shop Boys, Never Being Boring. Fantastische compilatie. Met foto's uit de Roxy-tijd en de Trut en de Church en Gay Pride. En prachtig. Het zet mij ook gelijk terug in de tijd. Maar ja, dat vind je bij een volgende uitvaart weer niet natuurlijk. Ja.
Ik heb het net wel bij een collega meegemaakt die was overleden. En daar was de muziek ook zo on point.
Ja.
En zo kenden wij haar niet. Zo bijzonder. Dus muziek doet echt heel erg veel.
Ja.
De sprekers zijn geweest. Wat ik heel mooi vind op, op de nieuwe Oosterbegraafplaats, dat de kist omhoog gaat bij een crematie. Dan gaan jullie mee naar het graf, neem ik aan, als er begraven wordt.
Ja, is natuurlijk ook een heel belangrijk onderdeel.
En daar kunnen ook nog...
Ja, daar kan je ook. Wat we ook wel eens doen, is dat daar... bijvoorbeeld iemand met een muziekinstrument staat, een saxofonist. Ik heb bijvoorbeeld een uitvaart gedaan van een hele jonge man die overleed. En had nog een kleine kind. Ja, en die moeten dan over die begraafplaats, weet je wel, papa begraven. En dan hadden we hij was ook muzikant, dus een saxofonist bij het graf. Dus Jan, en op een gegeven moment hoor je, ik zeg, jongens, ik hoor wat jullie ook. Oh ja, en die rennen naar die muziek toe. En dan zijn ze al meteen, we hebben hem gevonden. En dan krijg je eigenlijk al meteen eigenlijk een andere sfeer. Maar daar zijn we natuurlijk bij. De dragers zijn meestal mensen uit de familie. En het dalen van de kist wordt meestal door de nabestaanden gedaan. Hè?
Nou, kan met... Kunnen ze zelf nabestaanden laten dalen met de touw. En anders kunnen we een liftje gebruiken wat daar zit. Dat kan ook, hè. Dat is net wat mensen willen. En daar natuurlijk rondom het graf, maar ook bij een crematorium. Daar is nog van alles mogelijk. Heel kort spreken, misschien bedanken, muziek erbij. Wel of niet dalen waar je bij bent. Er komt bloem op de kist.
Nou, er zijn een heleboel variaties.
Ja, heel veel variaties. En dat wijzigt, al praat het met nabestaanden, valt dat altijd
dat
vanzelf.
Valt ook onder de wensen van wat de mensen zelf willen.
Ja.
En jullie blijven ook daarna altijd nog zorgpleeg geven, hè?
Wij werken toch het meeste met wat eigen gereide, zelfstandige mensen die eigenlijk wel... die ook niet helemaal ontzorgd willen worden, maar juist een eigen een uitvaart in eigen hand. We werken natuurlijk veel voor de gay community. Toch de grote modus is wel dat ze gewoon wel een eigen wil hebben. In rouw, zeg maar, hebben mensen ook vaak dan toch hun eigen kring van mensen om hen heen. Dus vroeger had ik na 3 maanden kon je naar een rouwtherapie. Of je kon tekenen als je meer creatief was. Maar dat doen we nu niet meer.
Vroeger, dan heb ik het even over 50 of 100 jaar geleden. Daar zijn natuurlijk ook veel meer tekenen van een rouw. Ja, ja. De mannen hadden een rouwband om hun arm. Of een
zwarte
kleding. Een hooi voor de deur of whatsoever. Het was veel duidelijker dat mensen in rouw waren.
En
de maatschappij nu is er toch wel heel erg op gericht dat je... je mag 3 dagen vrij van je werk en daarna wordt er wel geacht dat je weer naar het werk gaat.
Ja.
Ja.
Ook vanuit mijn eigen weet ik wel dat rouw heel erg belangrijk is en dat dat ook niet zomaar stopt. En dat je daar soms ook echt wel 1 jaar, 2 jaar voor nodig hebt.
Ja, zeker. Ja.
Wat wij altijd doen is na de dag of in de week na de uitvaart zelf contact opnemen. Soms ook nog wat foto's doorsturen, maar gewoon even bellen van hoe is het gegaan, hoe gaat het nu met je. En bij de een doe je dat sneller, bij de ander voel je ook een beetje aan. Het komt ook soms voor dat mensen zelf contact opnemen om nog even na te praten. Dus dat wijzigt zichzelf wel. Maar wij zoeken altijd in ieder geval 1 keer dat contact nog op. Ook om terug te kijken op onze dienstverlening natuurlijk. En vaak komt dan ook te sprake van hoe kunnen mensen zelf hun herdenking vormgeven. Bijvoorbeeld bij een crematie komt na een maand komt de as, de urn met. Of wat kun je daarmee doen? Of hoe gaat dat verder met een plek waar begraven is? Dat soort gesprekken die hebben we nog met mensen. Soms gaan we ook nog een keer op de koffie. Maar rouwverwerking voor jaren bieden we niet actief aan.
Jullie hebben wel een netwerk waar jullie in kunnen doorverwijzen.
Ja, absoluut.
En we zeggen ook altijd, je kan ons altijd bellen.
Precies.
En jullie zijn daar zo actief mee bezig met levenseinde en met laatste viering van het leven. Mm. Wat doet dat met jullie? Raakt het jullie zelf nog?
Op momenten raakt het me, absoluut. Er zijn momenten in zo'n week, je ziet iets gebeuren. En dat kan me raken op dat moment. Dat vind ik overigens ook helemaal niet erg. Daar lig ik vervolgens niet over wakker. Ik kan wel soms wakker liggen over de logistieke dingen rondom een begrafenis. Hoe moet dat nou, die overgang van dat en dat, hoe moeten we dat nou regelen? Heb ik alles wel in de overzien? Nou goed, dat soort dingen, daar kan ik wel eens over nadenken, zoals iedereen dat bij werk doet. Emotioneel raakt het me op momenten. En over het algemeen vind ik het eigenlijk alleen maar heel fijn dat dingen zijn verlopen zoals nabestaanden zich dat of voor de geest hadden of laten zeggen van nou, dit klopte. Enorm dankbaar om dat te horen. Ja.
Ja. Mooi.
Ja, dat heb ik ook. Je bent zeg maar de begeleider in het proces. En natuurlijk word je ook geraakt. We zijn geen koude kikkers. Als professional heb je het overzicht te houden. Ik bedoel, wie heeft er wat aan als je mee gaat zitten te huilen? Maar dat je even een slikmoment hebt of van wauw, je moeder die staat toch te spreken. Nou, natuurlijk raakt je dat ook. Of als het kindje het achter het op moet tillen omdat hij ook nog wat wil zeggen. Ja, dan sta je daar ook met knikkende knieën dat kindje vast te houden. Ja, ik vind het ook heel dankbaar werk, want je mag... In een hele intieme situatie kom je bij mensen thuis die je over het algemeen niet kent. Die vaak in de war zijn, verdrietig zijn. Ik bedoel, alle familieverhoudingen of wat. Ik bedoel, soms is het heel harmonieus, soms ook niet. Mm. En daar mag jij in zijn. Daar stap je in. En daar gaan ook alle maskers af. Mensen zijn op hun puurst. Nou, en dat je daar dichtbij mag zijn en met hen stappen mag maken. En als dat dan resulteert in een afscheid waar zij troost uit kunnen putten. Om ook weer door te gaan in het leven. Ja, dat vind ik prachtig om te doen. Dat is ontroerend mooi ook, vind ik. Dat je daar, ik doe het nu 10 jaar... Elke situatie, altijd, elke uitwaart is weer anders. Het is nooit saai. En er moet altijd wordt er weer een andere beroep op onze creativiteit gedaan. Of, ja, het is niet standaard. Bij ons is niks standaard. Nee. Als ik mag eindigen met een tip. Kijk of je je zaken een beetje hebt geregeld. Hè? Ik kom te vaak tegen dat er niks is geregeld. En ook dramatische dingen. En dat je ineens, je woont samen en je hebt geen testament. En ja, dan moet die partner eruit, want de familie gaat het huis verkopen. Daar, dat verschilt per situatie. En ik kom ook heel veel tegen dat homomannen of lesbische vrouwen alleenstaand zijn. En wie kan de uitvaart regelen? Zij vragen ook dikwijls aan mij van, ja, maar Wilma, kan jij dat dan doen? Nee. Maar ik ben dan de uitvaartverzorger. En er moet wel ook iemand zijn die mij controleert. Nou, er zijn ook andere executeurs voor het Humanistisch Verbond. Wij kennen ook verschillende mensen die dat vanuit professie doen, als je niet iemand kan vinden. Ik denk dat het belangrijk is om daar ook naar te kijken.
Je kunt goed bij lijf en leden daar natuurlijk al over nadenken en dingen op papier zetten. En ik zeg altijd, je nabestaan duurt nog het meeste lol met een goede adressenlijst en je wachtwoorden.
Ja.
En daarnaast ook een overzichtje met, ja, als je dan toch nu al weet van daar wil het begraafd worden of zo wil het gecremeerd worden of dat of dat, zet het op papier. Het, dan kan het maar gevonden worden. Leg het op een plek neer waar het gevonden kan worden. Samen met die andere informatie. Of laat mensen weten waar het ligt. Ja, en doe dat terwijl je goed bent bij lijf en leden. Dat kun je het ook weer even vergeten. Maar dan is het er wel.
Mag ik jullie heel erg hartelijk danken.
Graag gedaan. Dank je.
Zielhuis Uitvaart heeft een zeer informatieve website. www.zielhuis-uitvaart.nl. Aan deze uitzending werkten mee Wilma den Uyl, Robert Whitlocks, Hoezé, Moby, David Bowie en Shakespeare Sisters. Volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45. Be safe, stay strong en tot de volgende keer.
was NVS Radio. Voor meer informatie en media, ga naar www.nvs.nl. NVS, Gay Station.